Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. We zijn nog steeds in de maand juli. Dat betekent dat de paus officieel nog steeds in vakantie is. En dat betekent ook dat de agenda van de paus wat minder gevuld is. Vanaf de maand augustus verwachten we dat dat een beetje zal gaan veranderen. Dan is het terug alle hens aan dek. En verwachten we ook dat de generale audiëntie, die u normaal gezien op woensdag samen met ons kan volgen, dat die ook opnieuw zal doorgaan. We houden het zeker voor u in de gaten en u hoort erover in Radio Vaticaan. We gaan het vandaag hebben over een nieuw document. Dat werd gepubliceerd, zeer recent, door de Congregatie voor de Klerus. Die congregatie is dus onder andere verantwoordelijk voor alles wat zeg maar zaken van het priesterlijke leven aanbelangt. En dat is ook onlosmakelijk verbonden met de parochie. U weet, een parochie is een onderdeeltje van de kerkprovincie waar een pastoor benoemd wordt, een zeg maar aan het hoofd gaat staan van die gemeenschap die aan hem wordt toevertrouwd. Dat is altijd een gewijd priester. En die is dan eigenlijk verantwoordelijk over de zielzorg van de zielen die aan zijn zorg worden toevertrouwd. En dat lijkt voor sommigen misschien een beetje een oude of oudbollige taal, maar dat is het zeker niet, want het is ook de taal die ook in dit document opnieuw wordt aangehaald. Wanneer een document wordt gepubliceerd door een congregatie voor de klerus bijvoorbeeld of een dicasterie van dit niveau, dan kan u ervan zeker zijn dat het met de goedkeuring is van paus Franciscus. De congregatie helpt dus de paus een stuk eigenlijk de kerk mee te besturen. Dit document werd gepubliceerd en handelt over de hervorming van de parochies. Het draagt de titel De pastorale bekering van de parochiegemeenschap in dienst van de evangelisatiemissie van de kerk. En de kern van dit document is al redelijk lijvig. Het heeft in totaal 11 hoofdstukken. Wij gaan die niet helemaal kunnen vertalen, maar we willen toch met u de kernpunten zeg maar even overlopen. Indien u het Engels, het Frans, het Duits of een andere taal machtig bent, dan kunt u die terugvinden op de website van het Vaticaan en daar helemaal lezen. De kern van dit document is de idee dat de kerk de ruimte biedt aan een ieder om hun plaats te vinden en waarbij de roeping van ieder individu wordt gerespecteerd. Het document gaat niet gepaard met nieuwe wetgeving, maar stelt eerder methodes voor om op een betere wijze de bestaande regels en kanonieke wetten toe te passen. Het doel is vooral om de medeverantwoordelijkheid van de gedoopten te bemoedigen en om pastorale zorg te bevorderen, die gebaseerd is op nabijheid en samenwerking tussen verschillende parochies. Voor de dringende nood aan een missionaire vernieuwing, daar is vooral een oproep voor te horen. Een pastorale bekering van de parochie, zodat de gelovigen het dynamisme en de creativiteit mogen herontdekken die de parochie toestaat om steeds voortwaarts te gaan, geholpen door de bijdragen van alle gedoopte gelovigen. Nu, het volledig overlopen van deze instructie zal ons een beetje verder brengen, maar we geven u dus graag een overzicht van de meest opmerkelijke punten uit de 11 hoofdstukken. En dan zien we dat het document eigenlijk kan opgedeeld worden in 2 delen. Het eerste, hoofdstukken 1 tot en met 6, is eigenlijk een algemene reflectie over pastorale bekering, missionair elan en de waarde van de parochie in de hedendaagse context. Het tweede deel, hoofdstukken 7 tot en met 11, gaat verder in op de verschillende onderdelen van de parochiale gemeenschappen, de verschillende parochiale actoren en de manieren waarop de huidige wetgeving wordt toegepast. De instructie noemt in het begin de parochie als een huis onder de huizen, een permanent teken van de verrezen Christus te midden van zijn volk. De missionaire natuur van de parochie is fundamenteel voor de evangelisatie. Globalisatie en de digitale wereld hebben de specifieke verbinding veranderd met het gebied waar de parochie werkzaam zou moeten zijn. En dus vroeger, een parochie was eigenlijk, zoals ik daarnet zei, een deeltje van een kerkprovincie en had dus te maken met een territorium, met een bepaald grondgebied. Van straat A tot straat Z, als het ware, dat is het gebied waar de parochie verantwoordelijkheid draagt en daaraan verbonden ook dat de priester, de pastoor die benoemd is, ook verantwoordelijkheid over kan dragen en zijn juridictie kan laten gelden. Op kerkrechtelijk gebied is dat. Maar, zegt het document, globalisering en de digitale wereld, de komst van het internet en de hele uitbouw van social media en dergelijke meer, die hebben er eigenlijk voor gezorgd dat een parochie niet langer beperkt is tot dat geografische gebied, tot dat klein stukje land als het ware waar de verantwoordelijkheid van de parochie te vinden is. Vele parochies hebben een website, hebben een Facebookpagina en als we nog een beetje verder gaan rondkijken, dan zijn er parochies die een Instagram-pagina hebben, een TikTok-pagina hebben, enzovoort. Ze maken gebruik van die nieuwe media, die iedere keer weer opnieuw worden heruitgevonden. Eerst was het Facebook, dan was het Instagram, dan was het TikTok en het gaat zomaar verder. Men gaat die middelen gebruiken om aan evangelisatie te kunnen doen, om de blijde boodschap te verkondigen. Maar dat betekent eveneens dat een parochie in West-Vlaanderen bijvoorbeeld dus een invloed kan uitoefenen met hun activiteiten op het internet wereldwijd. Stel dat ze dat in het Nederlands doen, dan zal dat vooral Nederlandstaligen bereiken. Doen ze dat in het Engels, ja, dan is het bereik nog veel groter. En op die manier zien we dat er dus een verandering is in de manier waarop de parochie actief kan zijn in de evangelisatie. En dat heeft het document ook willen benadrukken. En zo is dus een verschuiving gekomen van de parochie niet als een geografische ruimte, maar als een existentiële ruimte. En het is precies in deze dat de flexibiliteit van de parochie zich manifesteert. De kans krijgt om een antwoord te formuleren op vragen van deze tijd en de dienstbaarheid kan aanpassen aan de gelovigen in de loop van de geschiedenis. We kunnen ons voorstellen dat vroeger bijvoorbeeld een parochie verantwoordelijk was voor de armen binnen dat gebied. Wel, dan konden ze misschien heel concreet aan een voedselbedeling doen of aan een rondhaling om de armen te helpen. Vandaag de dag, om de blijde boodschap te verkondigen, kan dat ook nog altijd een onderdeel zijn van het parochiale werk, maar daarbuiten, bijvoorbeeld een apostolaat, dat eigenlijk de grenzen van de parochie overstijgt. Daarom benadrukt de instructie het belang van missionaire vernieuwing van de parochiale structuren. En zulke vernieuwing moet wegblijven van zelfreferentie en rigiditeit. Het zou zich moeten concentreren op het spirituele dynamisme en de pastorale bekering die gebaseerd is op de verkondiging van het woord van God, het sacramentele leven en van de getuigenissen van naastenliefde. Wat bedoelt men daarmee? Die zelfreferentie? Wel, we zien dat in parochies een bepaalde vorm van creativiteit kan zijn. En dat is goed, en zeker goed als deze komt van de Heilige Geest. En de makkelijkste manier om te toetsen of iets komt van de Heilige Geest is om te zien of de kerk, zeg maar, het raamwerk geeft om binnen te kunnen werken. Van zodra dat men daar buiten treedt, kan men eigenlijk zeggen dat men de gehoorzaamheid aan de kerk een stukje uit het oog is verloren. Die creativiteit is goed, alleen mag het niet een soort van, ja, een verdedigen worden van die manier van werken om dat te gaan verkondigen aan alle andere parochies. Het document benadrukt dat het de eigenheid van de parochie is die zijn eigen werking moet kunnen hebben en dus gestoeld moet zijn op iets wat we allemaal delen met elkaar. Parochies moeten het woord van God verkondigen. Ze moeten zorgen dat de mensen een sacramenteel leven kunnen hebben. Met andere woorden, als u misschien actief bent in de parochie en u nadenkt over de sacramenten en misschien even stilstaat bij de sacramenten die in de parochie mogelijk worden gemaakt. We denken aan het doopsel, we denken aan het vormsel, we denken aan het huwelijk, aan de priesterwijding enzovoort. Maar een van de belangrijkste sacramenten naast de Eucharistie is een sacrament dat in onze streken een beetje aan belang heeft verloren. En ik druk het zacht uit. Dat is de biecht. Als dit document dat uit Rome komt, zegt dat de parochie verantwoordelijk is voor het sacramentele leven van de gelovigen, dan moet de parochie er alles aan doen dat de mensen die sacramenten kunnen ontvangen. Stof tot nadenken. En dus ook getuigenissen van naastenliefde. Nu, vaak is daar weinig of geen gebrek aan. Ik denk dat ook in onze streken die werken van naastenliefde heel vaak worden beleefd en misschien soms een beetje te sterk worden benadrukt, waardoor het andere minder belangrijk lijkt. Maar dat kan niet het geval zijn. Deze pijlers, het woord van God, sacramenteel leven en de naastenliefde dienen even belangrijk te zijn in de parochie. Ook de ontmoetingscultuur moet de noodzakelijke context bieden voor het bevorderen van dialoog, solidariteit en een openheid voor allen. Op deze manier zullen parochiale gemeenschappen in staat zijn om als het ware een kunst van het op weg gaan te ontwikkelen. In het bijzonder raadt de instructie een geloofsgetuigenis aan in de vorm van Caritas en benadrukt het belang van het zorgen voor de armen. Dus die zaken moeten eigenlijk allemaal aan elkaar verbonden zijn. En die ontmoetingscultuur, daar heeft Paus Franciscus ook al heel veel over gezegd en ook de prefect, of de voorzitter moet ik zeggen, van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, die een tijd geleden overleden is, kardinaal Thorin, die heeft daar ook hele mooie dingen over geschreven. Hoe moet dat daar nu aan toe gaan, die dialoog? Wel, luisteren is daarbij een belangrijk aspect. We moeten een onthaal bieden waar we kunnen luisteren naar het verhaal van de persoon die de parochie binnenkomt. Maar we moeten durven, moedig, met liefde en in barmhartigheid degene die bij ons komt, op de goede weg brengen. Hem of haar Jezus leren kennen. hem of haar begeleiden uit de weg die misschien weggeleid heeft van Christus. We moeten durven met moed, liefde en barmhartigheid spreken. Zo heeft Paus Franciscus ook verschillende keren benadrukt. En dat doen we niet door weg te steken dat we christenen zijn. Nee, we moeten durven de naam van Jezus vermelden. We moeten durven verkondigen wat Jezus, wat de kerk verkondigt. Iedere gedoopte, zo gaat het document verder, moet een actieve protagonist zijn in de evangelisatie. Een voortrekker, als het ware. En daarom is er een mentaliteitsverandering nodig en een innerlijke vernieuwing om een missionaire hervorming van pastorale zorg door te voeren. Deze processen van verandering moeten natuurlijk flexibel zijn en ook geleidelijk, daar ieder project gesitueerd moet zijn in het ware leven van een gemeenschap zonder dat het van bovenaf wordt opgelegd of zonder klericalisatie van de pastorale zorg. Dus de bedoeling is niet om de verantwoordelijkheid zeg maar uit de handen te nemen van de mensen die momenteel actief zijn in de parochie, nee. De bedoeling is om te groeien naar een situatie die de zielzorg in de parochie beter ten goede kan komen. Men spreekt dus over flexibiliteit, dus enerzijds moet er een bereidheid zijn om het anders te gaan doen, maar ook geleidelijk. En daar zien we zeg maar de moederlijke zorg van de kerk om ook ja, geen bruske veranderingen te veroorzaken in de parochie. Dat wat betreft het eerste deel van de instructie. Het is een heel interessant document dat bij de tijd is en probeert om in deze situatie waarin wij ons bevinden, om daar eigenlijk een antwoord te formuleren. Wij gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna kom ik graag bij u terug en dan zullen we verder gaan in het tweede deel van deze instructie die de kerk wil helpen op weg, de parochie wil helpen op weg om het missionaire elan opnieuw te ontdekken. Dat is voor zo dadelijk.
Zonder de liefde ben je nergens, baat al je weten niet. Wat je bezit, al zijn het bergen, goud zonder de liefde leidt het tot niets. En al spreek je alle talen, is er niemand die jou niet verstaat? Toch blijf je in het donker dwalen, als je de woorden niet leven laat. Zonder de liefde ben je nergens, en baat al je weten niet. Wat je bezit, al zijn het bergen, goud zonder de liefde leidt het tot niets. Het kan van buiten heel wat lijken, maar als je de liefde niet binnenlaat, dan zal uiteindelijk blijken dat je met lege handen staat. Zonder de liefde ben je baat al je weten niet. Wat je bezit, al zijn het bergen, goud zonder de liefde leidt het tot niet. leidt het tot niets. Zonder de liefde leidt het tot niets.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij dit tweede deel van het programma Radio Vaticaan. We waren ook aan het tweede deel gekomen van de instructie die we aan het bekijken waren, dus afkomstig van de Congregatie voor de Klerus, over de parochie en het parochiale leven. Het tweede deel van deze instructie begint eigenlijk met een analyse van de onderverdelingen van het bisdom. Zeg maar de verschillende lagen van verantwoordelijkheid die er bestaat. Voor eerst legt het document uit dat parochies als een hoofdbegrip nabijheid zouden moeten bij zich dragen, terwijl rekening wordt gehouden met de dingen die de bevolkingsgroepen gelijk hebben met elkaar en de karakteristieken van het gebied. Het document gaat verder over de specifieke procedures die te maken hebben met incorporatie, het samenvoegen of verdelen van parochies en over de zaken die te maken hebben met het dekenaat, die dan verschillende parochiale eenheden kan samenbrengen en de pastorale eenheden die verschillende dekenaten kunnen samenbrengen. Dus we denken aan inderdaad een dekenaat die verschillende parochiale eenheden samenbrengt, of parochiefederaties, en dan daarboven kan, boven die verschillende dekenaten, kan een vicariaat staan, zoals dat ook in het aartsbisdom bijvoorbeeld het geval is. En dan de eerste rol die wordt onderlijnd in het document is die van de parochiepriester of de pastoor. Hij wordt daarbij de herder van de gemeenschap genoemd. Hij staat ten dienste van de parochie en niet omgekeerd. Zijn rol bestaat erin de complete zielzorg op zich te nemen. De parochiepriester moet daarom de priesterwijding hebben ontvangen. Daarop kan geen uitzondering bestaan. Hij is de administrator die verantwoordelijk is voor de eigendommen van de parochie en is de juridische vertegenwoordiger van de parochie. Hij moet daartoe benoemd zijn voor een onbepaalde tijd, daar de zorg voor de zielen een stabiliteit vereist en kennis vraagt van en over de gemeenschap. De instructie vermeldt echter ook dat een bisschop een parochiepriester voor een bepaalde tijd kan benoemen, zolang deze tijd niet minder dan 5 jaar bedraagt, en dat de bisschopconferentie deze bepalingen per decreet heeft vastgelegd. Wanneer de parochiepriester de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt, dan heeft deze de morele plicht om zijn ontslag aan te bieden. Maar hij houdt niet op met zijn ambt uit te oefenen tot het moment dat de bisschop het ontslag heeft aanvaard en deze aanvaarding in schrijven heeft bevestigd. De aanvaarding zal altijd voor een rechtvaardige en gepaste oorzaak moeten zijn om zo een functionalistisch verstaan van het ambt te vermijden. En dan bedoelt men vooral dat men niet kan zeggen: priester, dat ben je voor even, priester, dat is een job zoals een ander. Het document spreekt ook over diakens. Gewijde bedienaren, niet half priester, half leek. Een deeltje van het 8e hoofdstuk is eigenlijk dus gewijd aan diakens, medewerkers van de bisschop en van de priester, in hun eigen missie voor de evangelisatie. Diakens zijn gewijde bedienaren en kunnen tot een bepaalde hoogte deelnemen aan het heilige sacrament van de heilige orde, zeg maar de priestertaken, in het bijzonder waar het gaat over evangelisatie en caritas, inclusief het uitdelen van goederen, de verkondiging van het evangelie en de dienst aan de eucharistische tafel. Ze worden niet gezien als half priesters, half leek. En dat is een citaat van de paus. Hun roeping mag ook niet gezien worden vanuit het perspectief van klericalisme of functionalisme. Dus het is een duidelijke roeping. Niet zoals die van een priester. Het is niet een soort van priester. We moeten ook opletten met die terminologie. Het is een duidelijke roeping met een specifiek pad dat verschilt van dat van de priester. Enerzijds en anderzijds ook geen functionalisme, het is geen job. Je moet geroepen zijn door God om diaken te worden. Het moet een roeping zijn die je in je geestelijke leven bij jezelf onderscheidt. Het is niet zomaar een job, het is een werk, een apostolaat voor God. De instructie reflecteert ook over de rol van Godgewijde mannen en vrouwen en over leken die actief zijn in de parochiegemeenschappen. Godgewijde mannen en vrouwen dragen in de eerste plaats bij vanuit hun zijn, dat wil zeggen vanuit hun getuigenis van het radicaal volgen van Christus. Leken, op hun beurt, nemen deel in de evangeliserende actie van de kerk. Ze zijn geroepen om een vrijgevig engagement te maken door de algemene getuigenis van hun dagelijks leven, dat geleefd wordt volgens het evangelie, terwijl ze zichzelf ten dienste maken van de parochiegemeenschap. En dan enkele belangrijke bepalingen. Leken kunnen aangesteld worden als lectoren en acolyten, met andere woorden, misdienaars. En dat op een stabiele basis, zeg maar, passend bij de relevante ritus. Hè. Als het gaat over Romeinse ritus of Oosterse ritus, daar zitten wel wat verschillen in. Vandaar ook de vermelding. Belangrijk daarbij is, dus voor de lectoren en de acolyten, ze moeten in volle eenheid zijn met de katholieke kerk. Ze moeten voldoende vorming hebben ontvangen en ze moeten voorbeeldige persoonlijke levens leiden. Belangrijke bepalingen, die dus in dit document worden bevestigd, op vraag van Paus Franciscus. Dus in volledige eenheid met de katholieke kerk, dat wil zeggen dat wanneer je in een onregelmatige situatie zit, welke deze ook mogen zijn, je eigenlijk de verantwoordelijkheid van lector of acolyet niet zomaar op je kan nemen. Dat is niet uit straf of uit uitsluiting, maar wel om ervoor te zorgen dat juist zij die zich daartoe geroepen weten, zich ook geroepen mogen weten, gestimuleerd en bemoedigd om een leven te leiden, Christus volgend, volgens het evangelie. In uitzonderlijke omstandigheden mogen ze ook andere opdrachten ontvangen van de bisschop, volgens zijn goed en voorzichtig oordeel. Daar gaat dus ook over het vieren van de liturgie van het woord, dus niet over de eucharistie, maar over een gebedsdienst, begrafenissen, het toedienen van het doopsel of het assisteren bij huwelijken. Dit alles dient te gebeuren met toestemming van de heilige stoel. Ze mogen ook het evangelie verkondigen in een kerk of een oratorium in geval van nood. Dus wanneer er geen priester beschikbaar is, en in dat uitzonderlijke geval kan dat ook toebedeeld worden aan een leek door de bisschop, voor alle duidelijkheid. En dan een belangrijk punt. Onder geen enkele omstandigheid is het toegelaten dat leken een homilie geven tijdens de viering van de Eucharistie. Dus op geen enkele mogelijkheid of geen enkele reden, geen enkele omstandigheid staat toe dat een leek een homilie geeft tijdens een heilige mis. Het is iets wat in Vlaanderen nogal eens durft voorkomen. En ja, kijk, deze bepaling vanuit de Congregatie voor de Klerus wil bij deze nogmaals bevestigen dat het vanuit Rome en ook vanuit het aangeven van Paus Franciscus en vanuit de Congregatie voor de Klerus dus niet is toegelaten. De instructie denkt ook na over de kerkelijke medeverantwoordelijkheids organen, met inbegrip de, zeg maar, de parochiale raad of de kerkfabriek, die als raadgevend orgaan is samengesteld en die wordt voorgezeten door de pastoor en bestaat uit ten minste 3 leden. Dus daar wordt ook nog een stukje aan toegewijd. En dan het laatste hoofdstuk staat in het teken van de offergaven die kunnen gegeven worden, de collecte die wordt gedaan tijdens de viering van de sacramenten. Dit moet altijd een vrije daad zijn en mogen niet worden gevraagd als een vorm van belasting of een soort van honorarium. Priesters worden aangespoord een deugdzaam voorbeeld te geven in hun gebruik van het geld door middel van een nuchtere, een sobere levensstijl en een transparante administratie van de parochiegoederen. Op deze manier worden de gelovigen aangemoedigd om vrijwillig bij te dragen aan de behoeften van de parochie, die ook hun eigen behoeften zijn. Bij deze hebben we de instructie helemaal kunnen overlopen en de belangrijkste punten belicht. U kan het document dus terugvinden op de Vaticaanse website. Tijd geworden voor ons om samen met Paus Franciscus het Angelus te bidden. En daarna kom ik bij u terug, want dan gaan we luisteren naar Paus Franciscus zelf tijdens de meditatie die hij gaf op het moment dat ook hij het Angelus bad op zondag 26 juli. Dat is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen met Paus Franciscus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
En zoals beloofd kunnen wij nu nog luisteren naar Paus Franciscus tijdens de meditatie die hij gaf wanneer hij het Angelus bad op zondag 26 juli.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Il Vangelo di questa domenica corrisponde. Het Evangelie van deze zondag komt overeen met de laatste verzen van het hoofdstuk dat Matteüs wijdt aan de gelijkenissen over het Koninkrijk der Hemelen. De passage bevat 3 gelijkenissen die zojuist zijn geschetst en die heel kort zijn. Die van de verborgen schat, die van de kostbare parel en die van het net dat in de zee is geworpen. Ik sta stil bij de eerste 2, waarin het Koninkrijk der Hemelen wordt gelijkgesteld aan 2 verschillende kostbare zaken, namelijk de schat die in het veld verborgen ligt en de parel van grote waarde. De reactie van degene die de parel of de schat vindt, is vrijwel hetzelfde. De man en de koopman verkopen alles om te kopen wat hen nu het meest dierbaar is. Met deze twee overeenkomsten stelt Jezus voor ons te betrekken bij de opbouw van het Koninkrijk der Hemelen, wat een essentieel kenmerk is van het christelijk leven, van het leven van het Koninkrijk der Hemelen. Zij die bereid zijn alles op het spel te zetten, die moedig zijn, sluiten zich volledig aan bij dit koninkrijk. In feite verkopen ze zowel de man als de koopman van de twee gelijkenissen alles wat ze hebben, waardoor ze hun materiële zekerheid opgeven. Hieruit kan begrepen worden dat de opbouw van het koninkrijk niet alleen de genade van God vereist, maar ook de actieve beschikbaarheid van de mens. Alles brengt genade voort. Van onze kant alleen de bereidheid om het te ontvangen. Het je niet verzetten tegen de genade. Genade doet alles, maar het neemt mijn verantwoordelijkheid, het vraagt mijn bereidheid. De gebaren die de man en de koopman doen, die op zoek gaan, zichzelf ontdoen van hun goederen om kostbaardere werkelijkheden te kopen, dat zijn beslissende gebaren. Radicaal. Het is maar één weg, niet terug te keren. En het zijn uiterlijke gebaren. En bovendien, met vreugde, omdat beiden de schat hebben gevonden. We zijn geroepen om de houding van deze twee evangelische personages aan te nemen en ook gezonde, rusteloze zoekers van het Koninkrijk der Hemelen te worden. Het gaat erom de zware last van onze wereldse zekerheden die ons verhinderen het koninkrijk te zoeken en op te bouwen, achter ons te laten, de zucht naar bezit, de dorst naar winst en macht die ons enkel aan onszelf doet denken. In onze tijd, en we weten het allemaal, kan het leven van sommige mensen eerder middelmatig zijn en saai, omdat ze waarschijnlijk niet op zoek zijn gegaan naar een echte schat. Ze waren tevreden met aantrekkelijke, maar vluchtige dingen, met glinsterende, maar illusionaire dingen, omdat ze dan in het donker vertrekken. In plaats daarvan is het licht van het koninkrijk geen vuurwerk, maar een lichtje. Het vuurwerk duurt maar een ogenblik, maar het licht van het koninkrijk vergezelt ons hele leven. Het koninkrijk der hemelen is het tegenovergestelde van de overbodige dingen die de wereld biedt. Het is het tegenovergestelde van een banaal leven. Het is een schat die het leven iedere dag vernieuwt en uitbreidt naar bredere horizonten. In feite hebben diegenen die deze schat hebben gevonden een creatief en zoekend hart dat zich niet herhaalt, maar nieuwe wegen bedenkt, opspoort en volgt, die ons leiden naar het beminnen van God, naar het beminnen van anderen, naar het werkelijk beminnen van onszelf. Het teken van diegenen die op deze weg van het koninkrijk gaan, is creativiteit, altijd op zoek naar anders. En creativiteit is datgene wat leven neemt en geeft. En geeft, en geeft, en geeft, en geeft. Altijd op zoek naar zoveel verschillende manieren om dat leven te geven. Jezus, die de verborgen schat en de parel van grote waarde is, kan alleen maar vreugde opwekken. Alle vreugde van de wereld. De vreugde van het ontdekken van een betekenis voor iemands leven. De vreugde van het gevoel toegewijd te zijn aan het avontuur van de heiligheid. Mogen de Heilige Maagd Maria ons helpen om iedere dag te zoeken naar de schat van het Koninkrijk der Hemelen, zodat in onze woorden en gebaren de liefde die God ons door Jezus heeft gegeven, zich manifesteert. Opnieuw sterke woorden van Paus Franciscus. En met die mooie meditatie zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan geef ik u ook nog 3 benoemingen mee die gebeurd zijn de afgelopen dagen. Rest mij enkel om u dan van ganser harte te danken voor uw luisteren en te hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. En zo heeft de paus Pater Felicien Tambouwe Kassembe benoemd tot bisschop van Cabinda in de Democratische Republiek van Congo. Eerwaarde heer Francesco Lomanto is benoemd tot metropoliet aartsbisschop van het aartsbisdom van Siracusa in Italië. En professor Andrea Arcangeli is benoemd tot directeur van de gezondheidsdienst van het Vaticaan. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Ik wens u van ganser harte nog een zeer fijne dag toe.